segunda para ti, Bendis. Goedenavond en welkom bij de boeddhistische omroep met De Middenweg. In mei jongstleden behaalde Tessa Ploos van Amstel haar doctorstitel bij godsdienstwetenschap aan de Universiteit van Utrecht. Ze maakte een studie van westerse vrouwen die non zijn geworden in de Tibetaans-boeddhistische traditie. De titel van haar proefschrift is Sandpaper Sisterhood, vertaald als Zusters in de Orde van het Schuurpapier. Tessa Ploos van Amstel is van de origine antropologe, maar haar onderzoek sloot zozeer aan bij de godsdienstwetenschap dat ze de inmiddels overleden boeddhologe Ria Kloppenborg vroeg om haar verder te begeleiden. Jeanette Werkhoven zocht Tessa Ploos van Amstel op en vroeg wat de belangrijkste vraag was toen ze aan haar onderzoek begon.
Het is eigenlijk meer tweeledig. Ten eerste was er heel weinig bekend over die groep vrouwen. Dus ja, het begint gewoon met beschrijving dan. Wie zijn ze? Waar wonen ze? Waar komen ze vandaan? Waarom zijn ze non geworden? Of überhaupt, waarom zijn ze boeddhist geworden? En daarna de vraag, waarom zijn ze dan ook nog doorgegaan als non? Hoe leven ze? Allemaal dat soort vragen. Daar heb ik al mijn handen vol aan gehad. En ja, daarna was het pas voor mij de vraag van, kan ik ook iets zeggen over of die vrouwen ook invloed hebben gehad op de praktijk van Tibetaans boeddhisme in het Westen of onder de vluchtelingen?
En dat heeft dan te maken met de titel van je proefschrift, hè? Want dat is Zusters in de Orde van het Schuurpapier.
Hij klinkt beter in het Engels, Sandpaper Sisterhood. Ik had hem eigenlijk liever niet willen vertalen. Wat eruit kwam, hoe die vrouwen in het leven staan, is dat er van alle kanten invloed op hun uitgeoefend wordt. Door, sowieso door de maatschappij waar ze in leven, door de achtergrond die ze hebben, door de Tibetaanse leraar met wie ze zich verbonden hebben. Van alle kanten werken er van allerlei tegenstrijdige invloeden op hun uit. En die vrouwen hebben geen voorbeelden. Ze zijn de eerste. Ze moeten gewoon zelf kijken hoe ze daarin hun weg vinden. Het blijkt ook dat ze qua levensstijl, laat ik maar zeggen, heel veel van elkaar verschillen. Omdat ze op al die vragen van, ga ik in India wonen? Kan ik beter in mijn eigen land wonen? Hoe ga ik mijn brood verdienen? Dat soort vragen hebben ze allemaal andere antwoorden opgevonden. Dus het verschil in levensstijl is heel groot binnen een hele kleine groep. En op zich sandpaper sisterhood klinkt een beetje alsof het pijnlijk proces is. En vaak is dat ook zo, in ieder geval een zekere periode.
Dus het is meer het schuurpapier op de nonnen zelf dan dat zij dat vormen op de gemeenschap?
Dat is ook een facet. Ze zijn ook zelf een beetje luis in de pels. En er zit nog een dimensie aan. Onderling is ook, zijn ze ook nogal, dat werkt ook op elkaar in, hoe nonnen samenleven. Dat gaat ook niet altijd even makkelijk. Dus ik heb meer proberen te zeggen van, nou ja, zonder wrijving geen glans. Maar die wrijving is er van allerlei kanten, op allerlei niveaus, in meer dan voldoende mate, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Wat ook wil zeggen dat er een hoop glans tevoorschijn komt.
Ja. Nou, de allereerste die zijn gewijd zo rond de eind 60er, begin 70er jaren, hè?
Ja. Dat waren een paar uitzonderlijke vrouwen die sowieso de keus namen om naar India te reizen. Wat in die tijd, ja, daarna is wel de stroom hippies op gang gekomen, zeg maar. Maar deze vrouwen zitten daar nog net voor. En ze zijn in contact gekomen met de eerste vluchtelingen uit Tibet. Ja, die vrouwen en die gemeenschap heeft elkaar ontmoet op de een of andere manier. En ja, dat zijn echt pioniers geweest.
Ja, bekende namen, die staan ook in jouw proefschrift. Pema Chodron en Tenzin Palme natuurlijk. Maar er staat ook iemand bij, Frida Bedi.
Ja.
Die had ik nooit van gehoord. Een Engelse?
Ja, het is een Engelse, maar ze is getrouwd met Baba Bedi, een Indiër. Allebei inmiddels trouwens overleden. En zij is heel erg actief geweest bij de opvang, ook namens de Indiaanse regering, bij de opvang van Tibetaanse vluchtelingen. En daarna heeft ze ook nog aan de wieg gestaan van de opvang van tulkus, om jonge tulkus ook een deel onderwijs westerse stijl bij te brengen.
De tulkus, dat zijn gereïncarneerde lama's, hè?
Ja.
Nou, even terug naar die gemeenschappen. Welke gemeenschappen heb je in detail onderzocht?
Ik ben op zoek gegaan naar de centra waar mensen al zo lang mogelijk bij elkaar zitten. Om ook iets te kunnen zeggen over de ontwikkeling van zo'n centrum. Op zich, Tibetaans boeddhisme in het Westen is pas een jaar of 40 geleden op gang gekomen. Dus het is allemaal nog heel erg pril. En uiteindelijk heb ik 3 centra uitgekozen die vrij vanaf het begin al bestaan. Dus dat zijn Samyling in Schotland, bestaat vanaf 1967 uit mijn hoofd. Chenrezig Institute in Australië. Dat is begonnen als lekencentrum, maar later heeft dat zich gesplitst in een lekencentrum en een nonnengemeenschap. En Campo Abbey in Canada, waar al eerder genoemde Pema Chödrön op het moment aan het hoofd staat. En die gemeenschap op zich bestaat ook al vrij lang. En daarnaast ben ik naar India en Nepal gegaan om de grootste groep te spreken, namelijk de mensen die helemaal niet in een centrum wonen.
Maar in deze centra, dat zijn dus westerse centra, althans het zijn Tibetaans-boeddhistische centra in het westen. Gaat het daar nou anders toe dan in India of Nepal of in Tibet oorspronkelijk?
Voor zover ik kan beoordelen wel, ja. Ik ben zelf niet in Tibet geweest. Wat ik gezien heb in vluchtelingencentra of nonnenkloosters van vluchtelingen. Ja, en uit de literatuur weet ik natuurlijk ook wat een en ander over hoe het in Tibet ging. Het gaat er echt wel anders aan toe, ja.
Wat zijn dan verschillen bijvoorbeeld?
Behalve die in Australië zijn het gemengde centra. Terwijl van oorsprong was het strikt gescheiden. Op zich waren er wel banden altijd met een monnikenklooster. Maar voor nonnen was het wel de bedoeling dat ze op hun eigen stekkie woonden als groep. Ja, in het centrum waar ik geweest ben is het allemaal gemengd. En zelfs in Australië is het nog steeds op hetzelfde terrein waar ook de leken wonen, waaronder ook een groot aantal mannen. En ja, de hele opzet is ook al anders. Wat ik begrepen heb in Tibet was het meer zo dat een centrum ontstond omdat een bepaalde lekengemeenschap dat kon faciliteren. Waarna het centrum ook in de buurt ergens opgericht werd. Terwijl in het Westen hebben we het over wereldwijde netwerken van studenten die met elkaar geld bij elkaar brengen. En ja, wat er dan gebeurt is dat zo'n centrum behoorlijk afgelegen meestal ergens terechtkomt. Dus het is veel minder ingebed in de regio, laat ik het zomaar zeggen. Maar dat is ook een verschil.
En dat heeft waarschijnlijk ook financiële consequenties en gevolgen voor het dagelijks leven en zo.
Ja, absoluut. Ja, ja. Wat er nu gebeurt met de centra is dat het meer plekken worden waar mensen voor cursussen en retretes naartoe gaan. En daar ook op dat moment geld voor betalen om die te volgen. En daar leeft zo'n centrum vaak van. Maar op zich, waar een individu van leeft, mensen worden hier ja, vaak ook wel door familie onderhouden. Maar niet, meestal is er niet genoeg geld bij de leken om zomaar een monnik of een non financieel te ondersteunen.
Maar waar leven ze dan van?
Een aantal heeft een uitkering of een erfenis. Of een aantal maakt zich verdienstelijk in een centrum en verdient daarmee kosten in inwoning. Ook bijvoorbeeld door lessen te geven of door wat ook in het Westen meer gebeurt, counseling te geven. Ja, rituelen uit te voeren, daar wordt ook geld voor betaald om dat gedaan te krijgen. Dus op die manier kunnen een aantal mensen kan zo ook wel leven. En een paar van hun zijn in staat om te leven van wat ze zelf aanbieden in bijvoorbeeld boekvorm of via lezingen of retretes die ze geven. Ja. Maar dat is een kleine minderheid.
Je noemde net al Pema Chödrön. Die is dus hoofd van een klooster. Dat lijkt me al vrij uitzonderlijk dat een vrouw aan het hoofd staat. Want vrouwen hadden toch altijd een lage positie in de Tibetaanse kloosters.
Ze is op zich ook niet de abt van het klooster, of de abdes. Er is een, haar Tibetaanse leraar is de abt, maar zij staat wel aan het hoofd, ja, zeg maar, van de directie meer. En voor een heel groot deel is ze ook verantwoordelijk voor wat er spiritueel aangeboden wordt. Maar ja, de eindverantwoordelijkheid ligt dan toch weer bij een man eigenlijk. Alleen het voordeel daarvan, van die man, is dat hij zegt van nou, jullie als westelingen moeten zelf maar kijken wat goed voor je is. Ga maar proberen. Dus de, op zich in Gampo Abbey is er heel veel ruimte voor de gemeenschap zelf om te kijken wat ze willen leren, wat ze van belang vinden. Met organisatiestructuur ook, om te kijken wat werkt, wat niet werkt. Ja, dus dat is meer, het is zeg maar een doorgaand experiment op het...
Ja. Maar de eindverantwoordelijke, zeg maar, voor de spirituele ontwikkeling, wie is dat?
De zoon van Chogyam Trungpa, Sakyam Nipam.
Oh, die staat daar ook aan het hoofd. Ja, het hoofd van Shambhala is dat.
Precies. Het religieuze curriculum is voor een deel wel door hem bepaald, maar ook niet in zijn geheel, geloof ik. En een groot deel van de lessen die gegeven worden, worden door westerlingen gegeven. Op het moment dat ik daar veldwerk deed, was er een Duitser die onderricht kwam geven in het debatteren Tibetaanse stijl. En dat was een leek.
Ja, want Tibetaanse verstaan ze natuurlijk niet. Want ik geloof niet dat ze echt allemaal Tibetaans leren, hè, die nonnen.
Nee, de eerste generatie moest wel. Gewoon omdat de Tibetanen heel weinig Engels spraken. Maar voor mensen die in het Westen zijn ingetreden, speelt dat eigenlijk niet. Er worden steeds meer geschriften worden vertaald. Er zijn inmiddels zo ontzettend veel lezingen die opgenomen zijn en verkrijgbaar zijn. Er worden ontzettend veel boeken geschreven. Dus er is veel meer toegankelijkheid naar Engels materiaal of ook Nederlands of andere talen. Dus de noodzaak nu om Tibetaans te leren is aardig teruggelopen. Ja. Wel voor mensen die in retraite gaan, moet ik even bijzeggen. Meestal is daar de toegangseis wel voor dat je Tibetaans kunt lezen en spreken. Maar ja, er zijn er ook die zijn nog nooit in India en Nepal geweest. Ja, waar zouden die mensen Tibetaans voor moeten leren?
Ja. Ik vroeg me af, wat trekt vrouwen die uit zo'n ja, vrije cultuur komen als de westerse, om zich terug te trekken in zo'n korset van regels als Tibetaans-Boeddhistisch klooster?
Ja, leuk dat je dat zegt van die vrijheid, want dat is meestal het antwoord wat ik krijg als ik vraag. Door het maken van geloften hoeven mensen minder keuzes te maken. Als je besloten hebt om geen alcohol te gebruiken, je hebt daar een gelofte over afgelegd ten opzichte van je leraar, hoef je dus ook niet meer af te vragen, zal ik vanavond nou uitgaan of niet? Ga ik naar het café en met wie? En als iemand de gelofte van het celibaat heeft afgelegd, dan is de persoonlijke relaties, ja, daar is gewoon een dimensie waar een mens ontzettend veel mee bezig kan zijn, is er niet meer. Dus in dat opzicht komt er ook ruimte en vrijheid voor andere dingen. En zeker voor mensen die spiritueel geïnteresseerd zijn. Ja, het scheelt gewoon tijd om geen gezin te hebben, om geen reguliere baan te hebben, om alles in je leven te richten naar datgene wat je belangrijk vindt, namelijk het Tibetaans boeddhisme.
Ja.
En als ik ook denk aan alle moeilijkheden die mensen tegenkomen, er moet toch iets zijn wat ook zorgt dat ze het volhouden. En als ik daarnaar vraag, is het ook iedere keer, ja, het is toch de vrijheid. En wat mensen ook zeggen, als ik het hier niet vind, is het ook nergens anders te vinden. Ik weet niet wat ik beter met mijn leven zou kunnen doen dan te proberen de zin van het bestaan en lijden en een weg uit het lijden om dat te zoeken. Er is niks anders.
Ja, je hebt er natuurlijk in je proefschrift niet zo verschrikkelijk de nadruk op gelegd, maar de nonnen in Tibet en Nepal zelf, die hebben toch een hele lage positie. Hè? Zelfs de oudste en de wijste non, die moet nog buigen voor een jonge novice, een jonge man. Die is nog ondergeschikt aan hem. Dus hoe is dat voor westerse vrouwen die in zo'n klooster intreden?
Daar hebben ze een uitzonderingspositie. Ze treden niet in zoals een Tibetaanse in zou treden. Dat kan ook niet. De vrouwen die daar aankomen vanuit het Westen, die hebben een westerse opleiding gehad. Zijn opgegroeid hier, hebben gewoon geleerd om een eigen mening te hebben en daarvoor uit te komen. Die kunnen zich helemaal niet voegen in hoe het toegaat in een Tibetaans klooster. Dat is eigenlijk echt uitgesloten. Er zijn er wel die het geprobeerd hebben, maar vroeger of later zijn ze allemaal van teruggekomen. Het is niet vol te houden, heb ik begrepen. En ik heb één keer een non ontmoet die van haar leraar wel inderdaad zou moeten buigen voor elke monnik die ze tegenkomt. Ik vroeg, doe je dat ook? Toen keek ze hem heel onduigend aan en zei ze van, nee, ben je mal.
Maar er is nog een ander punt over die wijding. Hè? Dat nonnen eigenlijk ook nooit gewijd konden worden in Tibet. En dan voor een wijding speciaal naar Taiwan moesten gaan. Is dat ook nog steeds zo?
Nou, de organisatie van een inwijdingsceremonie is heel groot. Dus dat gebeurt niet vaak. En als het gebeurt, komen daar ook mensen van over de hele wereld op af. Alleen, misschien moet ik dat er even bij zeggen. Onder de westerse ingetredenen, de meeste daarvan zijn ofwel in te delen bij de Gelugpa-traditie, ofwel in te delen bij de Kagyupa-traditie. En de Gelugpa-traditie steunt niet het intreden van nonnen voor de volledige wijding in andere landen. Dit in tegenstelling tot de Kagyupa-traditie, waar het aangemoedigd wordt door Tibetaanse leraren na een zekere tijd dat vrouwen wel voor de volledige wijding gaan. Dus daar is binnen die toch al kleine groep is een behoorlijke kloof op dit punt.
Maar dan worden ze dus niet gewijd?
Nee, dan blijven ze novice, levenslang novice. Ja. Maar dat zijn ook al 36 geloften waar ook een paar lastige tussen zitten. Dus op zich heb je daar je handen ook al vol aan. En met volledige wijding krijgt een vrouw de 384. Ja, niet iedereen wil dat. Ik bedoel, wat is het punt van nog meer geloften afleggen als je de 36 die je al had niet of moeilijk vol kan houden?
Ja, dus daar hebben sommigen genoeg aan kennelijk.
Ja.
Maar wat me verrast in je proefschrift stond ook dat je een tijdelijke wijding kan krijgen. Hè? Een wat meer informele dan, maar voor een paar maanden of een paar jaar of een jaar.
Een paar maanden, dat is vrij snel afgeschaft. Het is nu minimaal een jaar. En op sommige plekken 3 jaar. Of je begint met 1 jaar, je kan eventueel nog bijtekenen voor 3 jaar. Dat is inderdaad voor Tibetaans boeddhisme nieuw in het Westen. Maar het wordt wel inmiddels op grote schaal toegepast. Het geeft mensen een kans om een beetje te snuffelen aan wat het betekent om monnik of non te zijn, zonder meteen te beloven dat je dat de rest van je leven ook blijft. Want mensen weten vaak helemaal niet waar ze aan beginnen. En de meeste leraren geven nu ook niet meer ineens gelofte voor het leven. Die zeggen van, probeer het eerst maar eens 1 jaar of 3 jaar. Kijk gewoon of het wat voor je is. Daarna kan je pas een goede keus maken.
Maar ziet het leven er dan anders uit dan wanneer je bijvoorbeeld een 3 jaar retraite zou doen in een klooster?
Het leven in het centrum ziet er wel heel erg anders uit dan het leven in retraite. Het leven in retraite is, voor zover ik weet, gestructureerd, heel gestructureerd. Ja, in het centrum, er gebeurt van alles. Het is hectisch, er komen dagjes mensen en er zijn weekendcursussen. Dus alles wat gaande, in- en uitlopen, ontwikkelingen. Terwijl in retraite is dat allemaal tot een minimum teruggebracht. De meeste mensen die intreden zitten vanaf dat moment niet in een retraite situatie. Het is niet gezegd dat als iemand zich lekker voelt in retraite en denkt van dit wil ik blijven doen, is het niet in eerste instantie noodzakelijk om non te worden of monnik.
Je hebt zelf ook een tijdje doorgebracht in de kloosters. Hoe ziet zo'n dag er nou uit van een non?
Dat verschilt per centrum ook weer. Het centrum in Canada, Campo Abbey, lag heel erg afgelegen. Dus mensen bleven daar gewoon. Het hele leven speelde zich op dat terrein af, min of meer. Dus het leven daar verschilde heel erg van andere plekken waar mensen vandaan vertrekken naar bijvoorbeeld een deeltijdbaan of ze assisteren ergens bij een hospice of een, ze gaan lesgeven in kleine dorpjes of grotere steden, maar in ieder geval buiten het centrum. Dat is al een heel groot verschil. Over het algemeen wat er altijd wel bij zit is periode voor persoonlijke
beoefening.
Ja, een gemeenschappelijke beoefening, ook als het enigszins kan. Dat is eigenlijk de enige grote gemeenschappelijke deler die ik kan bedenken. Voor de rest heb ik heel uiteenlopende situaties gezien.
Ja, want ik vroeg me af of zo'n klooster er nou heel anders uitziet dan een Rooms-Katholiek klooster bijvoorbeeld. Zoals wij dat hier misschien een beetje kennen, ons voorstellen.
Nou, dat vond ik ook wel leuk om te merken. Dat het blijkt ook dat Europese vrouwen, dus met het voorbeeld van katholieke nonnen, een heel ander beeld hebben van wat het betekent om non te zijn dan Amerikaanse of Australische vrouwen. Daar is veel meer speelsheid, veel meer dat hele idee dat het streng en gedisciplineerd zou moeten zijn. En dat leeft daar veel minder. En het is geen van beide fout of zo. Er is gewoon ruimte voor allebei. Maar er staat niks over in de gelofte. Het wordt niet door de leraar voorgeschreven wat je wel of niet moet doen. Tenminste, een aantal dingen wel. Maar speelsheid bijvoorbeeld, of dat je wel of niet hardop zou mogen lachen, daar wordt niks over gezegd.
Je hebt je onderzoek buitengewoon grondig en uitvoerig gedaan. Je onderzocht allerlei aspecten, de relatie die er is met de leraar, de relatie tussen de non en de rest van de gemeenschap. Maar wat me ook vooral intrigeerde was dat je hebt gekeken naar het onderscheid tussen de Tibetaanse cultuur en het Tibetaans boeddhisme. Kun je daar iets over zeggen?
Ja, dat is niet mijn onderscheid. Het is het onderscheid wat de meeste nonnen maken als ik vraag naar hoe kies je nou wat je overneemt en wat je niet overneemt. Wat ik al eerder aangaf, het is voor een Westerse vrouw echt onmogelijk om de levensstijl van een Tibetaanse non te kopiëren. Dat is gewoon uitgesloten. Dus per definitie moeten ze al keuzes maken waar ze, hoe ze hun dag doorbrengen, waar ze hun geld vandaan halen, dat soort vragen. Dat is elke keer een keuze. Want die nonnen hebben dat onderscheid nodig om ermee te kunnen leven. Want ze zeggen, wij zijn geen Tibetaan. Wij willen ook geen Tibetaan zijn. We willen Tibetaans boeddhist zijn. Dus per definitie zijn die vrouwen bezig met te definiëren wat het is om Tibetaans boeddhist te zijn. Dus ze krijgen een soort totaalpakket aangeboden door hun leraar of door de Tibetaanse gemeenschappen die ze kennen. En daarin moeten ze onderscheid maken van ja, wat kan ik naleven, wat kan ik niet naleven. Als je de gelofte aflegt om geen goud, geld en kostbare goederen aan te raken, is dat belangrijk? Wat betekent het? Waarom bestaat die gelofte? Waarom zou ik dat nu doen? En waar ze dan vaak op uitkomen is toch van nou, zo'n gelofte is geformuleerd in reactie op de Indiase samenleving zoals die ten tijde van de Boeddha bestond. En mensen proberen dan de essentie eruit te halen. Dat wil zeggen dat ze er dus ook iets laten zitten. Als je kijkt naar de oorsprongsverhalen van die gelofte, komt daar naar voren dat het vooral de bedoeling is dat je als monnik of non je niet al te veel bezighoudt met wereldse zaken, met het vergaren van spullen. Dus als je het zo uitlegt, zegt een Westerse non, kijk ik naar de Indiase cultuur uit die tijd en dat laat ik weg. Want dat is, ja, ik moet hier toch de huur betalen, ik moet mijn boodschappen doen, ik moet af en toe een strippenkaart kopen of ik noem maar wat. Ik moet gewoon geld aanraken. Maar hoe kan ik nou zorgen dat ik in ieder geval niet de bedoeling van die gelofte overtreed? En daarin gebruikte zij het onderscheid tussen religie en cultuur. Dus de betekenis, de doelstelling van de gelofte werd als religie bestempeld. En de culturele inbedding daarvan, daarin voelden vrouwen zich vrij om dat aan te passen aan wat ze nu toepasselijk leek. Ja.
Wat vinden ze nou het moeilijkst om na te leven?
Ik had gedacht dat dat zou zijn het celibaat, omdat dat vaak bij Tibetaanse nonnen naar voren komt. Dat is ook wel begrijpelijk, want die vrouwen gaan meestal als jong meisje al het klooster in en hebben dus ook ja, niet of nauwelijks ervaring met seksualiteit, met liefdesrelaties. Ja, en ik heb het elke keer aan iedere Westerse non gevraagd. Ze hebben allemaal in ieder geval minimale ervaring met het andere geslacht, zou ik maar zeggen. Dus voor de meeste vrouw is dat geen punt meer. Wat ze veel en veel moeilijker vinden, blijkt het opgeven van eigen ideeën over wat ze zouden moeten doen. Dan komen we toch terug op de relatie met de leraar. Het navolgen van de leraar is het allermoeilijkste wat er is. Zonder uitzondering, zeggen ze. Dat is toch het toevertrouwen van je spirituele welzijn aan iemand anders. Aannemen op goed vertrouwen dat iemand het beste met je voor heeft, dat de adviezen die hij geeft, dat die vanuit dat vertrouwen gegeven worden en dat je ze dus beter maar na kan leven. Ik denk dat westerse vrouwen toch zo... wij zijn toch opgevoed met het idee dat we ook zelf verantwoordelijk zijn voor wat we doen en dat we zelf de zin ergens van moeten weten voordat we bereid zijn om het uit te voeren. En dat is keer op keer wat het allermoeilijkst blijkt.
Ja. En wat was je belangrijkste conclusie voor jezelf bij het onderzoek?
Voor mezelf vond ik het mooist om te merken dat mensen in staat zijn om zich zo 100% aan iets te wijden. En dat ze toch allemaal op hun eigen manier ook een oogst vinden. Voor de mensen die volhouden, levert het genoeg op om door te gaan. Ik hou ervan als mensen een ongewone keuze maken. En het kloosterleven, dat kwam mij zo bizar voor 10 jaar geleden. Dat ik dacht van ja, waarom doen mensen dat? Weet je, wat bezielt ze en hoe kan het dat ze het jaren volhouden? Wat moet je jarenlang in retraite? Weet je, ik kon me er echt helemaal niks bij voorstellen. En wat er nu gebeurd is dat ik heb zulke bijzondere vrouwen ontmoet. Ik vind het heerlijk als ze om mijn eigen vooroordelen onderuit te halen. En dat is goed gelukt.
Tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, samengesteld door Jeannette Werkhoven. Presentatie en eindredactie Ton Maas. Als u een van